Gemeente aan de beurt voor vanavond is artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 van de voldoening van Christus, onze enige hoogpriester voor ons. Dan staat er: wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met eeuwen, naar de ordening van Melchizedek, en dat hij zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout van het kruis en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezen is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig had verklaard. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En hij heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppels bloed die op de aarde afliepen. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen we wel terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of te versieren, dat betekent uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker. Overmits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Gemeente, de vorige week hebben we gezien, de vorige keer hebben we gezien, dat is inmiddels 2 weken geleden, dat God zijn gerechtigheid heeft laten ontbranden tegen zijn Zoon. En dat om zijn barmhartigheid te kunnen uitstorten over ons die schuldig en de verdoemenis waardig waren. Hij de straf, wij de vrede, zeiden we toen. Onze zonden op hem gelegd, alles aan hem toegerekend, opdat het ons vergeven zou kunnen worden. En om dat te kunnen volbrengen, moest de Zoon de natuur aannemen. Gods Zoon de natuur aannemen, in welke de ongehoorzaamheid begaan was. Om in onze plaats te kunnen staan, moest hij die menselijke natuur aannemen, zoals we kort geleden met Kerst hebben herdacht, hè, dat hij dat daadwerkelijk heeft gedaan. In die natuur moest de straf op de zonde, de toorn van God, worden gedragen. Maar nu zijn we daar nog niet over uitgepraat. Want Guido de Bret die vond het nodig om daar toch nog wat meer nadruk op te leggen. Op dat lijden van Christus. Op dat dragen van Gods toorn. En op de voldoening die daarin zit. Hè? De voldoening, de genoegdoening voor de schuld die hij als enige hoge priester voor ons, staat er boven dit artikel, voor ons heeft gedaan. Daar moet nog meer over worden gezegd. Want gemeente, hoe komt het toch dat er zoveel mensen zijn die worstelen met, ja, heb ik nou vrede met God? Hoe kan ik dat nou krijgen? En die zo moeilijk tot klaarheid daarover komen. Hoe komt dat nou toch? Ik denk dat er een van de ergste euvels, dat is denk ik dat wij veel te weinig denken aan de zoen en de kruisverdiensten van de borg en middelaar. Dat we dat veel te weinig overdenken, hè? Overdenken. In alle eerbied erbij stilstaan, die weg is hij gegaan en zo heeft hij geleden. Het valt me altijd op in het avondmaalsformulier dat daar zo ruim de aandacht voor is. Ten andere laat ons nu ook overdenken, staat er dan. Wat de borg en de middelaar voor ons gedragen heeft. Hoe God zijn zoon in de wereld gezonden heeft. Dat hij verlaten is opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. En al die dingen meer, die worden allemaal in dat avondmaalsformulier, worden allemaal opgesomd. En waar is dat voor? Dat is om ons te laten zien wat er in het lijden van Christus voor een heil ligt opgesloten. En als we daar weinig zicht op hebben, en als u daar misschien naar verlangt meer zicht op te krijgen, ik hoop het, dat er die onder ons zijn, die vinden dat ze daar nog wel weinig zicht op hebben, en ja, ik zou toch wel graag wat meer ruimte zien in het geestelijke leven, meer zekerheid hebben, dan raad ik u één ding aan. En een goede raad is duur, maar ik weet wel zeker dat dit een goede raad is. Dat weet ik heel zeker. Ik zou ook niet durven u iets aan te raden als ik er niet van verzekerd was dat het een goede raad was. En die goede raad is deze. Denk toch eens na, veel meer na als dat u waarschijnlijk doet. Want wij laten dat gewoonlijk na. Al te veel laten wij dat na. Denk toch eens na over wat de borg en middelaar heeft gedaan. Om voor de schuld te boeten. Om vergeving van zonde mogelijk te maken. Ga het eens na van stap tot stap. Dat hij dit en dat heeft geleden en verdragen. En pak de evangelie erbij. Pak wat mij betreft ook een boek waarin dat allemaal staat beschreven. En ja, overdenk wat hij voor een arme zondaar heeft overgehad. Dat is een beproefd middel, zou ik zeggen. Een beproefd middel. Het avondmaalsformulier heeft daar echt gelijk in. Een beproefd middel om de troost die in het lijden van Christus ligt, om die deelachtig te worden. Niet dat je dat door veel te lezen en zo verdient en zo. Dat is natuurlijk niet zo, maar het is het middel. Het middel dat de Heere gebruiken wil om ruimte te maken in je misschien wel heel benauwde ziel. En het is dan ook goed, gemeente, dat Guido de Bret in artikel 21 daar zo uitvoerig op terugkomt. Over die voldoening van Christus, onze enige hoge priester. Je zou kunnen zeggen, hij had het toch ook bij artikel 20 wel kunnen laten. Waar staat dat hij zijn gerechtigheid tegen zijn zoon bewezen heeft om zijn barmhartigheid over ons te kunnen uitgieten? Voor ons gevende zijn zoon in de dood. Daar had hij het toch ook wel mee kunnen laten. Daar is hij toch eigenlijk, heeft hij toch eigenlijk al bijna alles mee gezegd. En toch gemeente, toch zegt de Brené, we gaan daar nog eens wat nader bij stilstaan. Want dat is nuttig voor de ziel. Nuttig voor het geestelijk leven. Dat is zeer nuttig om dat goed te verwoorden en nog eens op een rijtje te zetten, voor zover het op een rijtje te zetten valt. Want het lijden van Christus is zo enorm dat het haast niet onder woorden valt te brengen. Wij geloven, daar begint eigenlijk bijna ieder artikel mee, hè? Wij geloven, wij belijden, soms zelfs wij geloven en belijden, hè? Want het is natuurlijk eigenlijk altijd allebei. Je gelooft het niet alleen, maar je belijdt het ook. Als je iets gelooft, moet je het ook belijden. Dan moet je er ook vooruit durven te komen, ook voor de mensen, hè. Niet alleen maar in de kerk, maar ook voor de wereld, dan mag ook iedereen het wel horen. Dan schaam je het evangelie niet. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. Ja, we hebben het vanmorgen gehoord. Hem past de hoed. Ook de kroon. Maar ook de hoed, hem past de hoed, de priesterlijke hoed, een eeuwige hoogpriester. En dan nog wel de enige ook. U zult zeggen, en Aaron dan en zijn zonen, waren dat dan geen hoge priesters? Jawel gemeente, dat waren ze wel, maar niet eeuwige hoge priesters. Dat waren ze niet. Want ze werden een stuk voor stuk door een ander opgevolgd. Aaron stierf. En toen kwam Eleazar zijn zoon. Eleazar stierf. Toen kwam Pinias zijn zoon. En zo is dat doorgegaan tot toen de Heer Jezus op deze aarde was. Toen waren er ook nog hoge priesters. Annas en Caiaphas. Annas was trouwens de wettige hoge priester. Caiaphas die was er door de Romeinen neergezet. Dat was eigenlijk een onwettig heerschap. Dat was de schoonzoon van Annas. Dat kon eigenlijk helemaal niet. Want het ging altijd van vader op zoon over. En nooit van vader op schoonzoon. Dat kon helemaal niet. Maar dat was aan de Romeinen te wijten. Hè? Dat even tussen twee haakjes. Maar je kunt daaraan zien, gemeente. Misschien zitten er tussen Aaron en Kai en Annas. Dus Annas was de wettige. En misschien zitten er wel 30 of 40 tussen. In al die eeuwen die verstreken zijn. En dan zie je dus dat ze allemaal maar een gezette tijd, zolang als ze leefden, konden dienen. En dan werden opgevolgd door een ander. Ze werden door de dood verhinderd altijd hoge priester te blijven. Dus eeuwige hoge priesters. Nee, dat zijn zij geen van allen geweest. Daar is Jezus de enige van. Hij leeft om nooit meer te sterven. Nooit meer te sterven. En hij is ook in andere opzichten zo'n bijzondere hoge priester, niet waar? Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan het feit dat hij helemaal niet uit de stam van Levi kwam en ook niet afstammeling was van Aaron, maar hij kwam uit de stam van Juda. En als we denken aan Juda's stam, dan is daar nooit over Juda gesproken als een hoge priesterlijke stam. Daar is geen enkele hoge priester, behalve dan Jezus, uit voortgekomen uit die stam. Jezus is dan ook nooit ingegaan in het aardse heiligdom. Nee, nooit. Dat mocht hij niet. Want hij was niet uit de zonen van Aaron. Zou Jezus ook nooit gedaan hebben, want dan zou hij de geboden van zijn vader hebben overtreden. Nou, dat deed hij niet. Dat deed hij niet. En dus hij is ook nooit in de tempel geweest. En we lezen toch dat Jezus leerde in de tempel, ja, in de voorhoven. Waar hij komen mocht en waar de mensen, andere mensen ook mochten komen. Maar niet in het heilige, daar is Jezus nooit geweest, laat staan in het heilige, der heilige. Hij is niet ingegaan in de aardse tempel. Nee, zeker niet. Hij is ingegaan in een veel betere tempel. Hij is ingegaan in de tempel des hemels om daar te verschijnen met zijn bloed voor het aangezicht van zijn vader. Zijn eigen bloed, ook alweer zo'n punt, hè? Waarin hij van al die andere hoge priesters onderscheiden is. Hè? Die gingen met bloed van een bok of van een stier. Maar Jezus ging met zijn eigen bloed in. Niet in het aardse, maar in het hemelse heiligdom. En hij hoefde dat ook niet iedere dag weer te herhalen. Of zoals de hoge priester één keer per jaar op de grote verzoendag, maar dan wel ieder jaar weer. Nee, hij is eenmaal, eens en voorgoed ingegaan in het heiligdom des hemels. Met zijn eigen bloed om dat bij zijn vader te brengen. Is dat een bijzondere hoge priester? Ja, dan nee. Zeg het dan, hè. Zeg het dan of dat een bijzondere hoge priester is. Zeg het zelf, maar u kunt het allemaal nalezen in de brief aan de Hebreeën, want daar worden deze dingen en ook nog wel enkele andere, die worden daar uitvoerig door de schrijver van de Hebreeënbrief, waarschijnlijk Paulus, verwoord, hè, dat Christus zo'n bijzondere hoge priester is geweest, naar de ordening van Melchizedek, zegt de schrift dan ook, naar een hogere en betere orde. Daar hebben we het pas nog wel eens even kort met elkaar over gehad in een andere preek, dus daar zal ik nu niet al te veel over uitweiden. Nog wel één ding, dat hier zo met nadruk staat, met ede. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoogpriester is, met ede. Ja, want dat is ook een verschil. Ik heb een aantal verschillen genoemd tussen de gewone hoogpriesters van het oude verbond en die grote hoge priester Christus. Die anderen zijn allemaal zonder eedzwering hoge priester geworden. Dan met zalving. Iedere priester werd gezalfd. Priesterschap is opvolgend, hè. Dat gaat van vader op zoon. En ze werden altijd, als ze aantraden, gezalfd. Kunt u in de Bijbel ook nalezen hoe Aaron en zijn zonen bij hun wijding als eersten gezalfd werden, maar die zalving is altijd van geslacht op geslacht doorgegaan. Zij waren gezalfden des Heren, de priesters. Maar niet met ede. Christus wel. Ik heb gezworen en het zal mij niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De psalm staat nu niet op het bord, maar we hebben hem kort geleden nog in een ander verband gezongen. Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat heeft de Heere met ede uitgesproken. En dat benadrukt toch ook dat bijzondere van dat priesterschap nog. Het is ook weer zo'n verschil tussen de gewone priesters en deze priester. Hè? Christus is de unieke hoge priester. Enig in zijn soort die boven alle aardse priesters uitstijgt. Naar de ordening van Melchizedek. Het staat er hier nog apart bij. En u weet waarschijnlijk wel wie die Melchizedek was. Hè? Koning van Salem en tegelijkertijd priester van de Allerhoogste God. En denk dan nog maar even na over die preek pas over Jeremia 30. En de preek van morgen over Ezechiël 21. Waar je eigenlijk een soortgelijk iets zag. In beide preken kwam dat tot uitdrukking. Nou, daar zie je het dus ook, hè. Melchizedek, koning van gerechtigheid, koning van Salem en tegelijkertijd priester van de Allerhoogste God. Zo is ook onze zalig maker. Maar het gaat hier over de voldoening, dus vooral over het priesterschap. En dat heeft hij gedaan om de toren van God te stillen. Daarvoor heeft hij zichzelf in onze naam, je kunt ook zeggen in onze plaats, uit naam van ons, eigenlijk hadden wij daar moeten staan, maar hij zei, laat mij die plaats maar innemen. Zal ik die plaats maar van je overnemen? Ja, dat is wel beter, hè? Want stelt u zich eens voor dat u daar had moeten staan. Om de toren van God te stillen. Hoe zou het dan met u aflopen? Wat denkt u? Het is onvoorstelbaar hoe het dan met u af. Onze God is een verterend vuur. Der verdoemenis waardig, hoorden we de vorige keer. Nou, dat zou dan de afloop zijn geworden. Der verdoemenis waardig. Het is maar goed dat hij gezegd heeft. Laat mij dat maar doen. Laat mij dat maar doen. Zie, ik kom om uw wil te doen. O God, hij is gekomen om zich voor zijn Vader te stellen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik, uw knecht. Ik kom doen wat u wel behagelijk is. Wat u hebt uitgedacht, dat moet geschieden. Dat moet geschieden, dat is een goddelijk moeten. Hoe vaak lees je niet in de evangelie dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, de Zoon des Mensen moet lijden en verworpen worden door dit geslacht. En na zijn opstanding tegenover de Emmausgangers spreekt hij ook van dat goddelijke moeten. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Dat moest. Ja, dat was nodig. Dat kon niet anders. Omdat er anders geen heil zou kunnen komen. En omdat God dat in zijn eeuwige raad al besloten had, die weg had uitgedacht. Daarom moesten deze dingen geschieden. En zie daar. Hij biedt zich aan. Hij zegt, laat mij maar staan in die plaats. Ik bad daar straks, gemeente. Dat het toch maar zo zou mogen zijn, dat als er over gesproken wordt over dat lijden van Christus in deze dienst, dat er dan harten zouden mogen zijn van jongeren en van ouderen, die het niet meer uit kunnen houden. Die het niet meer vol kunnen houden buiten Christus te leven. En die naar hem gaan vragen, naar hem gaan hunkeren. Wat heeft hij niet gedaan? Wat heeft hij niet gedaan? Hij heeft zich voor zijn Vader gesteld. Zijn heilige, zijn rechtvaardige Vader. Om zijn toren te stillen. Het was niet de toren over hem. Maar het was de toren over ons en over onze zonde, onze schuld. Ja, die openstaande schuld. Hoezeer vertorent zich de Heer niet over al onze zonde, aangeboren of niet. Al onze zonde, daar vertorent de Heer zich verschrikkelijk over, zei de catechismus. En hij heeft zich voor zijn Vader gesteld om die toren te stillen. En dat met volle genoegdoening. Het was niet een kleinigheid, lieve mensen. Het was niet een kleinigheid, dat stillen van de toren. Want wilde de toren van God gestild worden, dan is een gedeeltelijke voldoening niet genoeg. Een gedeeltelijke voldoening is geen voldoening. Want in voldoening zit het woordje vol. Alles moest worden betaald. voor alle zonden moest betaling en verzoening worden gedaan, genoegdoening door de Zoon des mensen, met volle genoegdoening. He, genoeg, dat is alleen maar als, dat is niet als het de helft is of drie kwart, maar dat is als het voor de volle 100% is gedaan, gestild de toren door de volle genoegdoening van zijn kruisdood. Zichzelf opofferende, staat er dan ook meteen achter, aan het hout des kruises. En als er over het kruis gesproken wordt in de Bijbel, en dan wordt er over het hout gesproken, hij hing aan het hout, dan is altijd de lijn naar de vloek daar. Want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daarom gebruiken de apostelen vaak ook expres in plaats van het woord kruis het woord hout. Hem hangende aan het hout, staat er dan in de Handelingen der Apostelen, de brieven van Paulus een aantal keren. Want dat hout dat duidt op de vloek. De vloek die Christus heeft gedragen. Hè? En dat hij op die manier, op die wijze, volle genoegdoening heeft teweeggebracht door zich tot een vloek te laten maken. Vergietende zijn dierbaar bloed. Dierbaar, dat is kostbaar. Zeer kostbaar. En als het goed is, is dat kostbare bloed van de Heer Jezus ook voor ons dierbaar geworden. Onmisbaar. Van grote waarde is dat zo in je leven. Of kun je nog zonder? Kijk je er nog niet zo van op? Kun je er nog niet zo hoog van opgeven van dat bloed van Christus? Heb je er eigenlijk nog maar weinig aan gehad? Dat is wel erg hoor. Dierbaar bloed. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan wordt Jezus zeer kostbaar voor je. En dan wordt dat bloed van het kruis wordt ook zeer kostbaar voor je. Als je je eigen zonden hebt ingezien. En als je hebt ingezien dat jij daar had moeten staan voor God. Om zijn toorn te stillen. En dat je dat nooit zou hebben gekund. En als je dan hoort dat hij zich in onze plaats daar heeft gesteld, in onze naam voor zijn vader, namens ons, ja gemeente, dan wordt hij je dierbaar. Dan wordt dat bloed van Christus, dat wordt zo ontzaglijk rijk. Daar kun je dan niet meer buiten tot reiniging van onze zonden, staat er, gelijk als de profeten dat hadden gezegd. Want de prijs die moest worden betaald. Petrus schrijft dat in zijn brief, dat was niet goud of zilver. Maar daar was geen andere prijs mogelijk dan het bloed van de Zoon van God. De hoogste prijs. Voor de hoogste schuld. Om de hoogste toren te kunnen stillen. Alleen het bloed van Gods Zoon zou losprijs kunnen zijn. Om ons los te maken van onze schuld. En daarom heeft hij zich laten opofferen op het altaar. Niet in de tempel. Maar op het altaar buiten Jeruzalem. Buiten de poort heeft hij geleden. Ja, ja, buiten de poort. Hè. Als het grote schuldoffer voor de zonde. Hè. Want als er een schuldoffer werd gebracht in de tempel. En dat kwam op het altaar in het voorhof. En het bloed werd binnengedragen in het heiligdom en aan de hoornen van het reukofferaltaar gedaan, als dat gebeurde, en dat gebeurde alleen bij de belangrijkste schuldoffers, dan werd het offerdier dat werd niet helemaal verbrand op het altaar, alleen het vet en nog een paar andere bestanddelen, maar de rest moest buiten de legerplaats worden gebracht. En daar op een onreine plaats worden neergestort, buiten de legerplaats. En zo heeft dan ook Christus buiten de legerplaats geleden. Hij ging uit, dragende zijn kruis, tot buiten de stad. En daar heeft hij gehangen. Op die onreine plaats, daar is hij naartoe gebracht. Buiten de poort, buiten de legerplaats. Om daar de vloek op de zonde te dragen. Zoals de profeten hadden gezegd. En zoals dus al in de wet van Mozes ook ligt verankerd. Als het gaat om dat schuldoffer dat buiten de legerplaats moest worden gebracht. Want er is geschreven. En dan komt Jesaja 53. Er is geen enkel gedeelte in het Oude Testament dat zo helder en duidelijk over het offer van Christus spreekt als Jesaja 53. Wat heeft die Jesaja daar toch een ruim zicht op gehad? 7 eeuwen voor zijn komst, moet u denken. En dan zo'n helder zicht op wat de knecht des Heren zou komen doen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op de Zonen Gods. En door zijn striemen ons genezing geworden. Hij ter slachting is geleid als een lam. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is met de misdadigers. Gerekend. Hij werd ook zelf als een misdadiger behandeld. Tussen de kwaadoeners heeft hij daar gehangen. Ja, gemeente, op die manier heeft hij de toren van God gestild. Als het anders had gekund, dan had de Heere God dat zeker anders gedaan. Dacht u niet? Als dat op een gemakkelijkere wijze had gekund. Als dat minder voor nodig was geweest. Wat denkt u dan? Dat God dan zijn eigen lieve zoon daaraan zou hebben opgeofferd. Denkt u dat? Nee, hè. U begrijpt toch allemaal wel, hè, dat dit echt nodig was. Om voor de schuld en voor de zonde te betalen en genoeg te doen. Dat was echt nodig. En daarom heeft de Vader hem ook deze weg gewezen. En daarom heeft de Zoon het ook op zich genomen. Het moest geschieden. Want anders zou er geen behoud, geen zaligheid voor ons zijn. En dan zegt men de dag van vandaag in de moderne theologie. Dat is bloedtheologie. God wil de bloed ruiken. Ja, dat soort dingen hoor je dan roepen. Hè, door theologen nog wel. Dat is toch heel erg. Dat die diepte van het evangelie zo miskend wordt. Ook vooral in de kerken zo miskend wordt. En dat die noodzaak van het kruis niet meer centraal staat bij de verkondiging van het woord. En dat er allerlei dingen worden bijgehaald in de kerken. Alles moet worden gemoderniseerd de dag van vandaag, dat weet u. En wat je moet met de tijd mee, maar de kern van het evangelie, het hart van de zaak, dat wordt verzwegen. En dan krijg je een evangelie wat nauwelijks een evangelie te noemen valt. Als deze zaken niet meer aan de orde komen, de verzoening door de voldoening, het stillen van de toren en de noodzaak daarvan, en het diepe heil dat daarin gelegen is, ja gemeente dan heeft het eigenlijk nauwelijks zin om nog een kerkdeur te openen. Want dan klinkt het evangelie van de gekruisigde Christus niet meer. En u voelt toch wel aan, hopelijk met mij, dat hier het hart klopt. Het hart van het evangelie, het verzoeningswerk van Gods lieve zoon zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonde, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Hij heeft het alles op hem doen aanlopen. En hij is als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig had verklaard. Ja, gemeente, wie heeft hem eigenlijk niet onschuldig verklaard? Iedereen rond het kruis van Jezus. Pilatus, meerdere keren, vindt geen schuld in deze mens. Zijn rechter, hij heeft hem dus vrijgesproken. Ja, toch overgegeven om zijn eigen hachje te redden. Maar hij heeft hem vrijgesproken. Eén en andermaal. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij waste zelfs zijn handen in onschuld. Ik heb er in de lijdenstijd nog over gepreekt. Over die tekst dat Pilatus zijn handen in onschuld waste. En wie hebben hem nog meer vrijgesproken dan? Nou, de vrouw van Pilatus bijvoorbeeld. Die zei, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. En wat dacht u met aan de moordenaar die naast hem hing aan het kruis? De misdadiger. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. En wat dacht u van de hoofdman bij het kruis? Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En zelfs een verrader heeft hem nog onschuldig verklaard. Toen hij de penningen wierp in de tempel. Hij had spijt gekregen. Ik heb verraden het onschuldig bloed. Ja, gemeente, ze hebben het allemaal moeten toegeven. Allemaal. Dat hij het onschuldige, onbevlekte Godslam was. Waar niets op aan te merken viel. En dat moest ook altijd, hè. Bij ieder lam dat op het altaar kwam, dat moest punt en punt gaaf zijn. Dat mocht niet blind zijn, dat mocht niet kreupel zijn, mocht geen schurft hebben, mocht helemaal niets en niets aan mankeren. Daar moest de priester eerst goed naar kijken of het lam onbevlekt en onbesmettelijk was. En als dat het geval was, dan mocht het worden geofferd, want de onschuldige, die zou uiteindelijk komen om als lam te worden geslacht. Daar hebben alle offers heen gewezen, naar zijn onschuld, het onbevlekte paaslam, de Heere Jezus Christus. Daarom staat hier ook, hè, als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig had verklaard. En dan wordt Psalm 69 aangehaald. We zullen hem straks na de preek gaan zingen. Tweede zangvers dan. Hier wordt het vijfde vers aangehaald uit de onberijmde tekst. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. Wedergegeven wat hij niet geroofd had. Hij was niks verplicht. Want hij had niks geroofd. En toch gaf hij het terug. Hij heeft het niet genomen. Niet zich ten onrechte iets toegeëigend. En hij heeft toch alles terugbetaald. He, wedergegeven wat hij niet geroofd had. Zegt Psalm 69. He, God ook al van David. Het is een psalm van David. Waar David beleidt hoe het met hem gegaan is. En ja, dat reikt uit boven David naar de zoon van David toe. He, zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En hij heeft geleden. Hij recht. Vaardig tot de onrechtvaardigen. Dat staat in de eerste Petrusbrief. Opdat hij ons tot God zou brengen. Dat staat er in 1 Petrus achter. Hè, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat was het doel. Ons bij God te brengen. terwijl we anders nooit bij God zouden kunnen komen. Door hem is de toeleiding, door het geloof, de toeleiding tot de Vader. Door hem, niemand komt tot de Vader dan door mij, heeft de Heer Jezus ook gesproken. Opdat hij ons tot God zou brengen, daarom geleden hij rechtvaardig, hij rechtvaardig, onbevlekt, rechtvaardig, zoals Pilatus hem ook heeft verklaard, onschuldig te zijn. Maar hij ging voor den onrechtvaardige in dienstplaats, plaatsvervanging. Dat is dat toch een heerlijke zaak. Het evangelie daarvan spreekt. Plaatsvervanging. Hè? Zoveel eeuwen werd dat vooraf gebeeld als er een offerdier in plaats van een mens op het altaar ging. Hè? En zo leerde het volk Israël eigenlijk al wat plaatsvervanging inhield. Dat zagen ze eigenlijk iedere dag voor hun ogen gebeuren. Hè? Dat lam gaat daar geslacht worden, gaat in de brand, in het vuur, voor ons. Hè, terwijl wij eigenlijk op dat altaar hadden gemoeten. Want het is voor onze zonde dat dat lam geslacht wordt. Dat is plaatsvervanging. En Christus heeft dat nou zo volkomen gedaan. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen. Met de misdadigers gerekend. Opdat hij ons tot God zou brengen. En hij heeft dat alles geleden. Zowel in zijn lichaam. Als in zijn ziel. We hebben al eerder gezien. Dat omdat wij. Zowel met lichaam en ziel gezondigd hebben. Dat Christus daarom een ware menselijke ziel. En ook een waar menselijk lichaam moest aannemen. Om daarin te voldoen de straf op de zonde. En hij heeft dus in beide met lichaam en met ziel geleden. En als u mij nou vraagt, welk van die twee is dan het zwaarste geweest in het lijden van Christus? Dat lijden van het lichaam aan het kruis, daar zou je het eerst aan denken. Dat bloed dat op de aarde neerloopt en de honger en de dorst. De striemen hem geslagen. Het lichaam, het lichamelijke lijden. Maar gemeente, het geestelijke lijden, dat is het allerergste geweest. Het zielenlijden van de Zoon. Dat zie je in Gethsemane, waar hij het bloed uitdrukt. Al strijdende komt het bloed als zweet naar buiten van zijn aangezicht. Dat zie je aan het kruis als hij roept, mijn God, het wordt hier ook aangehaald, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? He, die twee dingen, Gethsemane en Golgotha, die worden hier allebei door de Bre ook genoemd. En dat staat hier dus allemaal opdat wij het niet zouden vergeten, opdat wij daar troost uit zouden zoeken. En verruiming, als je nou met je zon zit, en je weet niet waar je ermee naartoe moet. En je weet niet of dat nou ook voor jou is dan dat er nog verzoening en vergeving is. Denk dan eens aan deze dingen. Zie hem dan eens worstelen in je hoofd. Hoor hem dan eens klagen aan het kruis. En zie dan toch eens dat hij dat alles heeft gedaan om ruimte te scheppen. Waar bij jou geen ruimte is. En waar jij ook geen ruimte kunt maken. Om ruimte te scheppen. Dat er in dat verzoenende bloed van de Heer Jezus. Nog plaats is voor een zondaar. Zoals jij dat bent. Hij heeft dat uiterste doorstaan. Want wie heeft er ooit bloed gezweten? Wie heeft dat ooit gedaan? Wie is er ooit werkelijk door God verlaten geworden, zoals hij verlaten is? Hij heeft zich niet alleen verlaten gevoeld, maar hij is het ook daadwerkelijk geweest en geworden aan dat vloekhout van het kruis. Hij heeft daar werkelijk in de hel geweest, vandaar ook dat nedergedaald ter helle in onze geloofsbelijdenis. Jezus is aan het kruis nedergedaald ter helle. Zijn lijden was een hellevaart. En gemeente, dat alles om, om te dragen de straf op de zonde. Hij heeft zo alles geleden tot vergeving van onze zonde. En daarom zeggen wij, ja, we gaan verder. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. En wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. En op een andere plaats zegt Paulus dat het verre van hem is in iets anders te roemen, dat is de brief van de Galaten, dan in het kruis van Christus alleen, want daardoor ben ik aan de wereld gekruisigd en de wereld voor mij, zegt Paulus. En daarom roem ik alleen maar in dat kruis van Christus en nergens anders in. Ik begeer niets anders te weten of niets anders te verkondigen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Die was voor de apostel Paulus alles geworden. Ja, geworden. Want hij heeft geleerd alle schade en drek te achten. Wat van hemzelf was. Wat had Paulus dan allemaal wel niet? Nou, heel veel. Hij was een Jood. Hij was de stam van Benjamin. Niet een onvermaarde stam in Israël. Hè? De stam van Benjamin. Hij was besneden ten achtste dagen. Hij was een fariseer. Naar de bescheidenste, nauwkeurigste richting was hij van de godsdienst in Israël. Hij was onberispelijk naar de wet, althans om door een ringetje te halen, zou je bijna zeggen, als het ging om de stipte naleving van alle geboden en vooral ook de mensengeboden die er allemaal bijgemaakt waren door de fariseeën. En Paulus die was, ja, op en top, zou je bijna zeggen. Maar hij had leren inzien dat het allemaal te kort was. Dat had hij leren inzien nadat de Heer hem gearresteerd had op de weg naar Damascus. En toen hij daar 3 dagen zat, niet at en niet dronk. Voordat Ananias bij hem kwam. Paulus had leren inzien dat dat allemaal niet ertoe deed. Alles wat hij van zichzelf had. Dat het aan de kant moest. En dat is bij ons ook zo, gemeente. Dat is bij ons ook zo, want wij hebben ook altijd van alles, hè, waar we toch maar eventjes lekker op steunen. De dingen van onszelf. Paulus zegt, alles wat mij gewin leek te zijn, hè, alles wat ik voor had op anderen, want die hadden het allemaal niet zoals Paulus dat had. Hij had dingetjes voor, dacht hij. He, dat hij wat verder was dan de rest van de mensen. En dat hij op die manier God wel zou kunnen behagen. Dat God wel zou zeggen, Paulus, zo is het wel genoeg hoor met jou. Ja, zo komt het met jou wel goed. Paulus had leren inzien, dat moet allemaal de vuilnisbak in. Schade is het. Staat je in de weg? Staat je heil in de weg? Staat je zaligheid in de weg? Schade is het. Het is niet alleen onvruchtbaar, maar het is zelfs hinderlijk. Het blokkeert je heil als je daar nog op vertrouwt. Dat moet weg. Dat moet de kliko in. Schade en drek. Drek, dat is maar niet gewoon vuilnis, dat is mest. Mest, stinkende mest. Zo leerde Paulus zijn eigen gerechtigheid te achten. En gemeente, daar moet het bij ons ook naartoe, hoor. Als wij aan God denken, dan gaan wij tellen en rekenen. En ja, dit heb ik gedaan. Ja, ik doe dit. En ik ga naar de kerk en ik ben trouw en ik geef ook aan de kerk. En nou ja, ik leef netjes en ik houd de zondag in ere. En ja, zo hebben we nog een aantal. Ik lees iedere keer uit mijn Bijbel en ik bid regelmatig. En, nou ja, zo hebben wij een heleboel van die dingen die ons, ja, denken we dan, hè, onderscheiden van de andere mensen. We denken dan dat we met al die dingen, dat het met ons nog wel een beetje goed zal aflopen. Hey, dat we een werkje zaligheid hem niet verdienen, nou, dat weten we eigenlijk wel. We hebben vaak dat gehoord dat dat niet zo is. Dat weten we heel diep weg, weten we dat wel. Maar heimelijk rekenen we onszelf toch nog wel een beetje rijk. En zeggen van, nou ja, dan zal God met mij toch nog wel een oogje dichtknijpen. Dan zal het met mij dan toch misschien nog wel goed komen. Ja, gemeente, dat moet allemaal overboord. Hè? Alle dingen waar wij op steunen buiten Christus, dat moet overboord. Dat moet je schade gaan achten. Dan zeggen, daar zit het niet in. Nee, als ik daarop steun en vertrouw, dan staat me dat zelfs in de weg. Dan is dat een struikelblok om tot God te komen. He, niet een voordeel, maar een tekort, een struikelblok. Een hindernis om tot God te naderen. He, want ik denk dan dat dat niet hoeft. He, dat ik niet met hem verzoend hoef te worden. He, dat staat je dan in de weg. He, het doet je op afstand blijven staan. Weg tussen mij. Alles wat jouw gewin lijkt, tel het maar uit, som het maar op, schrijf het maar op. He, de dingen die jij denkt dat voor jou pleiten, waarmee je voor God zou kunnen bestaan, althans, dat denk je, schrijf maar op. En pak dan dat briefje maar en scheur het maar in 100 stukjes. En gooi het maar in de prullenbak. Want je kunt er voor God niet mee bestaan. Dat had Paulus willen zien. En hij had dat alles in mogen ruilen voor wat anders. Dat is een goede ruil. Voor de gerechtigheid van Christus. Opdat ik Christus zou mogen gewinnen. En zijn gerechtigheid zou mogen hebben. Die niet in de wet bestaat. Maar die bestaat in het geloof van Jezus Christus. Hè? Het geloof waar Christus de inhoud van is. Hij had het dus weggegooid om iets beters. Veel beters. Ervoor in de plaats te krijgen. Toen Ananias hem het evangelie kwam verkondigen. Die discipel in Damascus, die kwam bij Paulus en verkondigde hem daar het evangelie. En toen kreeg Paulus zicht op de borgende middelaar. En toen had hij al dat andere wat hij eerst voor gewin achtte echt niet meer nodig. Dat had hij alles weggeworpen om er iets beters voor in de plaats te krijgen. Vandaar dus dat hij ook niets anders meer wilde weten dan het kruis van Christus alleen. En als Paulus dan merkt dat er in bepaalde gemeenten, bijvoorbeeld in Galatië, dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar dat is niet genoeg, want je moet ook nog besneden worden, je moet ook nog de Joodse wet onderhouden, je moet ook de Sabbat nog gaan onderhouden, zoals je dat af en toe ook bij ons wel hoort, hè, dat er mensen zijn die zulke dingen verkondigen, en je moet nog van rein en onrein rekening gaan houden, en je moet nog de Joodse feestdagen gaan doen, hè, dat hoor je ook in onze tijd wel weer opkomen, je moet nog op Joodse wijze gaan leven. Dan is Paulus furieus. Dan zegt hij, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Ik heb jullie Christus uitgetekend. Jullie is Christus afgeschilderd in zijn rijkdom. En hoe keer je nou terug tot die armzalige eerste beginselen? Naar die schaduwtjes toe. Waarom doe je dat nou dan toch? Waarom doe je dat dan? Waarom blijf je dan toch niet bij dat kruis van Christus alleen? Gemeente, daar wil ik u ook voor waarschuwen. Net zoals Paulus dat deed. Dat je weer teruggaat onder de schaduwen van de wet. Maar zijn mensen ook in Urk zijn ze zijn ook in deze omgeving actief. Die de gemeente, de christenen wil duidelijk maken van ja, maar je moet ook nog dit en ook nog dat op Joodse wijze leven. Ja, dat is allemaal goed en wel, dat Joodse wijze leven. Maar als je daar ook maar iets van je zaligheid in zoekt. Paulus zegt, ik zeg u, als gij u laat besnijden, zegt hij tegen de gelaten, dan is Christus u ijdel geworden. Punt uit. Dan ben je van de genade vervallen. Dan heb je aan de genade van God geen deel meer. Dat is duidelijk. Zo fel was de apostel wel. dat evangelie. Terecht. Want het is de gekruisigde Christus alleen en er komt geen besnijdenis en geen voorhuid er meer aan te pas. Nee, al die dingen die in de schaduwen van de wet hun betekenis hebben gehad, maar in Christus zijn vervuld geworden, die komen dan niet meer aan bod. En wie anders leert, dan zegt Paulus, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En hij zegt zelfs, als iemand anders leert als dat ik u geleerd heb, dan is die persoon vervloekt. Hè? Die iemand op het verkeerde been wil zetten, om nog buiten Christus, om ook nog andere dingen tot de zaligheid te eisen. Die is vervloekt. Als zou een engel uit de hemel komen om het u te verkondigen. Als er een engel uit de hemel kwam om jullie te verkondigen dat je ook nog besneden moest zijn, dat je ook nog aan de Joodse wetten moet houden, dan is die vervloekt. Hè? Want het is Christus de gekruisigde. Christus alleen. Ik wens niemand anders te weten dan Christus alleen. Hè? En we achten alle dingen schade en drek vanwege de uitnemendheid. De onuitsprekelijke waarde van onze Heer Jezus Christus. Dat kruis van Christus. Daarin wens ik alleen te roemen. En dan staat er zoiets moois, gemeente. Zoiets moois hier in dit artikel. Daar wil ik u toch nog wel even op wijzen. Want ja, dat is. Dat, ik moet zeggen, daar heb ik altijd persoonlijk ook aan dit zinnetje, dit kleine zinnetje dat er dan komt, heb ik altijd heel veel gehad. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Dat is mooi. Als je nou bedroefd bent vanwege je zonde. En je hebt die zielepijn in je hart. Dat je God vertorend hebt. Dat je weer zo bent tegengevallen. Dat je zoveel tekort schiet. Wie zal je dan troosten? Wie kan die troost wegnemen? Kijk, een andere smart, die kan nog wel eens iemand troosten met je wat op te beuren en zo. En je wat, misschien wat af te leiden. Maar als je de smart van je hart gevoelt, als het om deze ding gaat, dan is er eigenlijk niemand die je troosten kan. Dan is er alleen maar dat gaan naar Jezus met zijn wonden. De wonden hebben geslagen. Dat je inblikt in zijn wonden. Die handen ziet. Die doorboorde handen. En die voeten. En die zijde. Doorstoken zijde. Waar bloed en water uitkwam. Veel vertroosting vinden in zijn wonden. Heb je dat wel eens gehad? Dat je aan de wonden door aan Jezus geslagen dacht. En het was je tot troost. Je werd ervan opgemonterd. Je verdriet mocht verminderen en misschien zelfs al helemaal verdwijnen, want je had de middelaar voor ogen gezien. En dan gaat het mij niet om dat u een bepaald visioen of een bepaalde droom moet krijgen. Nee, daar gaat het mij niet om, gemeente. Het gaat er mij om dat u de Christus zoals die in het evangelie wordt uitgetekend. En u voor de ogen wordt geschilderd zoals hier nu vanavond ook gebeurt. Dat u die voor ogen krijgt. Met de ogen van het geloof. En dat je in zijn en daar ziet wat hij gedaan heeft voor een ellendig mens. Voor een alles verbeurd hebbende zondaar. Zoals wij dat zijn. Hij alles verdient en teweeg gebracht. Dat zie je in die door hem geslagen wonden. En ik verzeker u dat vertroosting kan bieden. Meer dan enig ander. En er is niemand die je troosten kan dan alleen de wonden van Christus. Wij vinden allerlei, hè, allerlei. De ene soort naar de andere. Hè, allerlei vertroosting. En niet alleen maar in de zondenood, maar ook in de nood van de dagelijkse dingen. Want hij weet overal van. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Want hem zijn inderdaad alle wonden geslagen die ook maar denkbaar zijn. Zielenwonden, lichamelijke wonden, hem zijn alle wonden bekend. En wat een troost is er dan in die velerlei, die menigerlei wonden van de Heere Jezus Christus. Wij vinden veel vertroosting. En dat zegt de Bijbel. Hij had het ook gevonden. En zo vinden alle gelovigen veel vertroostingen. Blikken maar veel in die wonden van Jezus. He, want omdat wij te weinig daarin blikken, daarom zijn we vaak zo troosteloos. En zo moedeloos. En zitten we zo vaak in het donker, dat zei ik al. He. Dat komt omdat we veel te weinig aan de burg en de middelaar denken. Aan wat hij gedaan heeft. Daar moeten we veel meer over mediteren en onze gedachten bij bepalen. Wat heeft Christus nou voor een arme zondaar allemaal niet over gehad? Als je dat bedenkt, dan gaat de troosteloosheid weg uit je ziel, dat verzeker ik je. Misschien niet altijd ogenblikkelijk, maar als je daar veel mee bezig bent met dat werk van de Heer Jezus Christus en je zoekt die vertroosting daar, dan vind je die ook. En we hebben niet nodig, enig ander middel te zoeken of uit te vinden om ons met God te verzoenen dan alleen deze. Enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid gemaakt worden. Dat stond in dat gedeelte wat onze schriftlezing was uit Hebreeën 10. We hebben dus niet nodig om ergens anders onze zaligheid in te zoeken. Niet in onze eigen werken, niet in onze verdiensten, niet in ons trouwen, niet in onze kerkgangen, niet in onze godsdienstplichten die wij verrichten en ons nette fatsoenlijke leven. Ach gemeente, zoek het daar niet in, alsjeblieft niet. Ga nou niet dingen versieren, bedenken, uitdenken waarmee je denkt dat je God kunt behagen. Dat moet je niet doen, want we hebben alleen die enige offerande, die unieke. Door welke de gelovigen immers tot in der eeuwigheid volmaakt zijn. Als zij daarin delen, dan hebben ze alles en dan hoef je niks anders meer te zoeken ook niet. En je mag zelfs niets anders meer zoeken. Dat mag je zelfs niet doen. Dat moet je niet doen en dat mag je niet doen. En je kunt het eigenlijk niet ook. En daarom, dat is ook de oorzaak waarom hij door de engel genoemd is. Jezus, dat is zalig. Door God zelf is hem die naam gegeven. Maria wist het, Jozef wist het. Hij is redder, behouder, zaligmaker. Zit in die naam Jezus. Overmits hij zijn volk zalig zal maken van hun zonde. Daarom heeft hij die naam gekregen. En de zaligheid is in geen ander. Zegt Petrus tegen het Sanhedrin, tegen de hoge priester. Hij zegt, de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel niet een andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Als je die naam hebt, dan kun je niet meer verloren gaan, lieve mensen. Dan kun je niet meer verloren gaan. Onmogelijk, dan moet je wel zalig worden. De andere naam is er niet om zalig te worden, maar als je die naam hebt, dan kun je eenvoudigweg niet meer verloren gaan. Er zijn wel eens mensen die vragen, kan ik nog behouden worden? Dat is een goede vraag hoor. Maar de schrift zegt, als je Christus hebt, dan moet je je de vraag stellen van, kan ik eigenlijk nog verloren gaan? En het antwoord is, nee. Dat kan dan niet meer dan. Moet je wel zalig worden. Is dat rijk? Of is dat niet rijk, dan moet je wel zalig worden, want zijn naam is redder, behouder, zaligmaker. Amen.